Ik geloof dat ik de enige van ons drieën was die echt door had wat er aan de hand was. Nou, David niet. David die was veel te geëmotioneerd. Wat heb ik verkeerd gedaan? Waaraan heb ik me dan schuldig gemaakt? Wat heb ik je vader misdaan dat hij me wil doden? Het was een pijnlijk salvo vragen en ze raakte me echt diep in mijn hart. Het gekke is, als iemand zo heftig reageert, dat je net zo terug gaat doen. Hè? Wie kaats kan de bal verwachten? Ik ging er dus net zo strak tegenin. Er is absoluut geen sprake van dat mijn vader je wil doden. Er is niets, groot of klein, wat mijn vader mij verborgen houdt. Jouw doden, dat bestaat niet. Nou, als je de emotie niet in David's stem hoort, dan hoor je wel hoe ik er tegenin ging. Ik reageerde misschien wel des te heftiger, omdat David bijna dezelfde woorden gebruikte als ik eerst tegen mijn vader gebruikte. He, ik had aan mijn vader gevraagd, wat heeft David misdaan? Precies hetzelfde vroeg David mij nu, wat heb ik misdaan? En mijn vader kon me toen geen antwoord geven. En wat voor antwoord zou David moeten geven? Nou, hoe ik ook ontkende, David ging gewoon verder. Er was geen houden aan. Ik zweer je, zei hij. Ik zweer je bij de, zowaar de Heer leeft en zowaar jij leeft. Jouw vader wil me doden. Ja, dat zweren, dat ligt bij ons volk nogal voor in de mond. We doen dat erg makkelijk. Een held uit de oude doos, Jefta, die zei eens, Heer, als u mij deze overwinning geeft, dan geef ik u het eerste wat ik tegenkom. Nadat ik naar huis ga, Jefta. Nou, de Heer schonk hem de overwinning. En toen ging hij naar huis en het eerste wat hij tegenkwam, was zijn eigen dochter. Ja, mijn vader, die heeft ook wel een handje, hoor, vol doldrieste eden. Hij heeft een keer gezworen dat hij mij zou doden. Nou, dat heeft hij toen niet gedaan. Nou, ik daarover nadenken. Hij heeft ook gezworen dat hij David niet zal doden. Misschien dat hij dat dus dan wel wil doen. Maar hoe gek ook. Het is niet raar dat het derde gebod oproept om de naam van de Heer niet te misbruiken. Het past precies bij ons volk. Daar mogen we wel toe aangespoord worden. We doen het erg makkelijk. En de Heer heeft ons zelfs instructies gegeven wat we moeten doen als we eens in een onbezonnen bui een eed zweren. Hij heeft gezegd hoe we daar vanaf kunnen komen. Nou, ik weet niet of David en ik lichtvaardig waren, maar we waren wel heftig. En de eden die rolden dus ook heen en weer. Hè, toen David mij aanklampte met zijn eed, toen zei ik, nou bij de Heer, de God van Israël, ik zweer je, ik zal je vertellen hoe mijn vader over je denkt. Ik deed zelfs al twee keer toe. De Heer mag met me doen wat hij wil als ik je niet vertel hoe mijn vader over je denkt. Nou, en toen sloten we dat verbond. En toen zei ik tegen David, mogen de Heer je daarin houden? En ik liet hem dat verbond met een eed bekrachtigen. Maar ondanks alle emotie bij David en dus ook bij mij, ik geloof dat ik de enige was die doorhad wat er echt aan de hand was. Ja, David niet. Ja, op dat moment vond ik dat ook niet vreemd. Ik bedoel, hij had Goliath met de Heer verslagen. Mijn vader had hem tot aanvoerder gemaakt van het leger. En David had tal van overwinningen voor hem gehaald. De Heer was met hem, hij ruimde al zijn vijanden uit de weg. Maar ondertussen probeerde mijn vader hem uit de weg te ruimen. Hij heeft zelfs mijn eigen zussen, moet ik misschien zelfs zeggen, Merab en Michal gebruikt om te proberen hem om het leven te brengen. David had het niet door. Ja, ik wel. Ja, ik had niet alles door. Ik zei tegen David, klein of groot, mijn vader vertelt me alles. En achteraf bleek dat, voordat mijn vader tegen mij had gezegd dat hij David wilde doden, dat hij al 3 keer had geprobeerd. Dus ik wist niet alles. Ja, ik besef dat ik midden in een verhaal spring. Nou, misschien als iemand het later op papier zet, dat hij dat verhaal het best in tweeën kan delen. Als eerste het plan van mij en David om erachter te komen hoe mijn vader over David dacht en hoe ik dat aan David kon vertellen. En als tweede dan de uitvoering van het verhaal. Dus het plan en uitvoering. En het mooie is, dat plan dat kun je dan ook weer in tweeën verdelen. Want het begon met Davids plan om de stemming van mijn vader te peilen. En daarna volgde mijn plan hoe ik David erover zou kunnen informeren. En die twee delen van dat plan, die zijn ook weer van elkaar gescheiden. Ik bedoel maar, David kwam bij mij in de stad. En nadat David mij in de stad dus had uitgelegd hoe hij erachter zou kunnen komen, hoe mijn vader over hem dacht, dat kon hij namelijk doen door niet aanwezig te zijn. Toen ontdekte David van, ja, hé, maar als ik nou kan laten ontdekken hoe mijn vader hoe jouw vader over mij denkt, zonder dat ik erbij ben, dan weet ik het natuurlijk nog steeds niet, want ik ben er niet bij. Nou, dat was wel een slimme vraag. Toen zei ik, wacht, laten we eerst het veld ingaan. En pas in het veld ontvouwde ik mijn deel van het plan. Ja, je kan je afvragen waarom ik het veld in wilde. Nou, in de stad voelde David zich bedreigd en terecht. En bovendien wilde ik David laten zien wat er echt aan de hand was. En daar was rust voor nodig. En ik wilde eigenlijk David op de meest krachtige manier die ik kon verzinnen, laten zien wat er echt aan de hand was. Nou, daar kom ik volgende week nog wel op terug. Maar hoe dan ook, we gingen het veld in. En ik ben even aan het vertellen hoe je het op papier zou kunnen zetten. Nou, plan en uitvoering. En plan dus in twee delen. Deel A, aan het hof. David's plan om stemming van mijn vader te peilen. En deel B, in het veld. Mijn plan om David te informeren. Nou, als je het zo doet, dan kun je de uitvoering van het plan ook net zo weer in twee delen. Deel A, accent, aan het hof. Waar ik de stemming van de mening van mijn vader over David nogal hardhandig ondervind. En B-accent, waar ik David opnieuw ontmoet in het veld. En vertel wat er nou echt aan de hand is. Nou, misschien snap je nu ook waarom ik het verhaal vertel. Ik ben tenslotte de enige die in alle vier delen van het verhaal voorkomt. Als ik een verhaal vertellen was, dan zou ik zeggen, ik ben de hoofdpersoon. Jonathan. Of ik de held ben, nou, dat laat ik aan jullie over. Maar ik geloof wel dat ik de enige van ons drieën was die door had. Hè, van Saul, David en ikzelf. Die door had wat er aan de hand was. Kijk. Mijn vader zag wel iets. Maar hij leek af en toe ook wel bezeten door een kwaaie geest. Bij de maaltijd al. Je zag hem kijken. Je zag hem kijken. Abner. Jonathan. En je zag hem denken. Koortsachtig nadenken. Hij is er niet. Hij is er niet. Er zal wel iets met hem aan de hand zijn. Hij zal wel onrein zijn. Ja, dat is het. Hij zal wel onrein zijn. Mijn vader werd echt vreemd in die dagen hoor. Alleen al hoe hij de volgende dag die vraag stelde. Waarom is de zoon van Isaï vandaag en gisteren niet verschenen? Hij kreeg Davids naam zelfs niet meer over zijn lippen. En toen ik met het antwoord was gekomen, toen beet hij me ook toe. Zolang de zoon van Isaï hier levend rondloopt, ben jij je leven niet zeker en het koningschap. En voor zover ik weet, praat mijn vader altijd over de zoon van Isaï. Ja, twee keer nog noemde hij hem David, mijn zoon. Dat waren de twee keren dat David hem spaarde, hem redde. Maar voor de rest hoor je hem denken. Kind van Isaï, maar hopelijk binnenkort kind des doods. Kijk, mijn vader zag wel iets, maar hij zat er ook wel helemaal naast. Was ik mijn leven niet zeker bij David? De andere dag bewees ik zijn ongelijk al. Ik stuurde die jongen met al mijn wapens de stad in. En ik ging David ongewapend tegemoet. En wat gebeurde er? Ja, van het koningschap. Kijk, zo duidelijk als de wet is over zweren, zo onduidelijk is de wet over de opvolging van de troon. Mijn vader was bezig met een dynastie, maar waar hij dat op baseert, weet het niet. Dat het koningschap erfelijk is, dat lees je nergens in de wet. De woorden van Mozes. Ah, mijn vader had wel een punt met het koningschap. Misschien is het tijd om te vertellen wat ik zag en zij niet. David vroeg mij in de stad, red me. Red mijn leven. En ja, in de stad kon hij ook niet verder nadenken dan zijn eigen leven. Aan de dag van vandaag. En toen heb ik hem dus het veld ingenomen. En toen heb ik het omgedraaid. En toen zei ik, David, beloof jij mij dat je ook na mijn dood mijn nakomelingen gunstig gezind zult zijn. Zelfs wanneer de Heer al je vijanden voor mijn troon heeft weggevaagd. Nee, ik heb het koningschap erin voor David niet hardop uitgesproken, maar dat zat er wel in. Misschien weet je wat Abimelech deed. Abimelech die werd door de inwoners van Sichem tot koning gekroond. En het eerste wat hij deed, hij vermoordde al zijn halfbroers. Als een ander de koningstroon overneemt, dan is het eerste wat je doet, is nou, iedereen die maar een aanspraak kan maken op de troon ombrengen. Zo is het altijd gegaan en zo zal het blijven gaan, ook bij mijn volk. David, ik weet dat je mij gunstig gezind zult zijn, maar beloof je ook dat je na mijn dood ook mijn nakomelingen gunstig gezind zult zijn? Nee. Ik heb het koningschap niet hardop uitgesproken, nog niet. Maar ik zei wel, mogen de Heer met jou zijn, zoals hij met mijn vader is geweest. En toen sloot ik een verbond. Ik sloot een verbond met, nee, niet met David. Ik sloot een verbond met Davids huis. Koningshuis? Mogen de Heer met jou zijn, zoals hij met mijn vader is geweest. Nou, dit zegt mijn vader natuurlijk ook nog wel. En David ook. Maar ze kwamen er op dit moment niet uit. Ze kwamen er niet mee klaar. Mijn vader kwam er natuurlijk nooit mee klaar. Maar ik zag nog meer. Ik zei David dat ik hem zou vertellen bij de rots Ha-Ezel hoe het ervoor stond. En dat zou ik doen met die pijlen. Ik zou pijlen afschieten op de rots Ha-Ezel. De rots van de wegzending. Want volgens sommigen is dat wat Ezel betekent, wegzending. Mijn schildknaap moest die pijlen dan ophalen. En als ik dan riep, nee, ze liggen verderop, dan moest David vertrekken. Want dan, ja wat dan? Dan stond mijn vader hem naar het leven? Nee, dat zei ik niet. Ik zei iets anders. Ik zei, dan stuurt de Heer zelf je weg. En dit is wat ik zag en zei niet. Ik zag het bij de rots van de wegzending. De Heer zelf stuurde David weg. Het was tijd voor David om de wildernis in te gaan. Mijn vader was eigenlijk alleen maar een middel daarvoor. Maar de Heer zelf stuurde David weg. Eerst ver weg en dan pas weer de stad in. En toen wist ik nog niet dat David tot koning was gezalfd door Samuel. Nou, dat moet natuurlijk betekenis hebben gehad, Samuel. Maar welke? Toen ik zei, de Heer zelf stuurt je weg, wist ik dat nog niet. Maar nu ik het wel weet, nu krijgen die woorden alleen maar meer betekenis. David was tot koning gezalfd en nu stuurde de Heer hem zelf de wildernis in. En dan krijgt dat alleen maar meer betekenis. God had ons volk uitgekozen, een grote belofte gegeven, en wat is het eerste wat hij deed? Hij stuurde ze de wildernis in. Eerst de wildernis in en daarna de belofte. Mozes, de grootste leider die ons volk heeft gekend, moest eerst de wildernis in, 40 jaar lang. En pas daarna werd hij de leider. En de profeet. Ja, misschien moesten ze leren om te vertrouwen op God. In de moeite, alleen op God. Want op wie anders kun je vertrouwen in de wildernis? Misschien stuurde hij ze er naartoe om te testen of ze wel echt van hem hielden. Maar hoe dan ook, dat ze de wildernis in moesten, dat kwam niet in mindering op Gods liefde en Gods belofte voor hen. Integendeel. Nou, wat had de Heer David wel niet beloofd? Vind je het gek dat hij de wildernis in moest? Is het gek dat hij dan misschien ook op de proef gesteld moest worden? Dat hij de wildernis in moest? En sommige mensen zeggen dat dit verhaal gaat over mijn vriendschap met David. En inderdaad, ik had David lief als mijn eigen leven. En natuurlijk, ik hoop dat mensen net zo toegewijd zullen zijn aan elkaar als David en ik toegewijd zijn geweest aan elkaar. Wij sloten zelfs een verbond met elkaar. En dan zit je echt aan elkaar vast. Nou, onze vriendschap werd ook echt gestempeld door onze liefde voor God. Jezus zegt, je moet mij lief hebben boven je vader en je moeder. Nou, dat is wat ik heb gedaan. Ik heb God lief gehad boven mijn vader. Ik heb hem nooit afgevallen, mijn vader. Maar ik heb hem God meer lief gehad. Het is een verhaal over vriendschap, ons verhaal. Maar wel vriendschap met God. En zo kon ik ook verder kijken dan David. David zei, red me vandaag. Maar ik heb het omgedraaid. Nee, blijf jij mij gunstig gezind en mijn nakomeling. Ik was in staat, en zo'n vriend was ik voor David, om te zien hoe hij in Gods plan paste. Dat het niet alleen over vandaag ging en over zijn leven, maar dat Davids leven verder ging en groter was. Ik zag Gods perspectief voor David. Ik zei tegen David, de Heer zelf stuurt je weg. Jij kan wel zeggen dat jullie net zo vrienden voor elkaar moeten zijn. Maar dat kan bijna niet. Want onze vriendschap liet juist zien dat ons leven verder gaat dan vandaag. En de crisis van vandaag. Ik liet David zien dat zijn leven in Gods hand was. Ik liet David, bracht ik weer terug in de geschiedenis van God. Nou, misschien als je dat ziet. Als je ziet dat David daarin paste en dat dat met hem gebeurde. Dan mag je ook de tweede doen. Dan mag je ook zo vrienden zijn voor elkaar. Dan zie je misschien wel iemand om je heen die net als David niet meer weet waar het naartoe moet. En als je dan zo vriend bent. En zegt van ja. Jouw leven is juist in Gods hand. Die beloften van God, die komen niet in mindering op jouw situatie van nu. Dan mag dat. Dat is misschien wel heel goed om te doen. Maar zie ook dat eerste. Dat wij deel zijn van Gods plan. En dan als vriend kun je die ander daar misschien ook in plaatsen. Amen.